Wij zongen glorie voor mij. Ik heb wel eens gehoord dat mensen er bezwaar tegen hebben. Ze zeggen, we moeten zingen glorie voor hem. Maar dat doen we al zo vaak, denk ik wel eens. En het ontgaat ons dikwijls dat wij geroepen zijn tot glorie. Heerlijkheid heet het dan in onze Nederlandse vertalingen. Glorie komt uit het Engels eigenlijk, meestal, hè? Glory. Heerlijkheid. Wij zijn tot heerlijkheid geroepen. We zouden zelfs nu al in gedaante veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. Want dat zegt inderdaad 2 Korinthe 3. Maar aan de Korintiërs was dat aan dovemans oren gezegd, eigenlijk. Wij waren 2 maanden geleden hier in 2 Korinthe hoofdstuk 10... En daar ging het onder andere over die kwestie, want heel de Korinthebrieven door hebben wij van doen met de, wat ik altijd maar noem, de gespannen relatie tussen Paulus en de Korintiërs. Paulus die hen wat leren wil, de Korintiërs die door Paulus niet onderwezen willen worden, om wat voor reden dan ook. Maar de belangrijkste reden daarvoor was dat zij vleeselijk waren, heet dat, reeds in de eerste hoofdstukken van de eerste brief. Hier ook trouwens, in de 2e Korinthebrief. En Paulus zegt, jullie zijn nog vleeselijk, jullie zijn nog kinderen, onvolwassen. Ik heb u met melk gevoed en niet met vaste spijs, want gij verdroegt nog niet, in het verleden niet. En hij zegt, maar nu ook nog niet. En binnen dat kader schrijf je dan 2 brieven die toch een beetje triest zijn. Niet dat er geen fantastisch mooie dingen in staan, maar er staan ook dingen in die waar wij wat uit zouden leren, maar vooral dan hoe het niet moet. En dat is ook inderdaad het geval in 2 Korinthe 10, waar wij vorige keer waren. En dat is dat hoofdstuk waarboven staat, Paulus verdedigt zijn apostolisch gezag. En ik zal wel gezegd hebben dat als ik er een kop had boven had moeten zetten, zou ik gezegd hebben, Paulus' frustratie. Want daar gaat het eigenlijk over. Apostolisch gezag, zal ik ook wel gezegd hebben, is een term uit de dagen van de Statenvertaling, de Reformatie en de Contra-Reformatie, waarbij ter discussie stond wie eigenlijk de baas was. En niet alleen in de kerk of wat er vandoor moest gaan, maar ook in de wereld en in de praktijk was dat ongeveer hetzelfde. Politieke strijd om de macht. En de vertalers hebben het min of meer zo opgevat. Althans, de lui die daar die kopjes boven die pericopen gezet hebben. Gaat het dan niet om gezag? Jawel, eigenlijk wel. Maar weet u wat het is? In onze dagen hebben wij problemen met dat begrip gezag. Ik zei, in de dagen van de reformatie ging het daarom, en ik vind die kop niet zo prettig, erboven. Maar u moet vooral dan niet denken dat ik dat begrip gezag zou willen wegredeneren. Integendeel, want ik ben van mening dat wij juist in onze dagen, hoe zeg je dat, in onze samenleving ook, in onze cultuur, of wat er maar voor door moet gaan, dat hele begrip gezag feitelijk zijn kwijtgeraakt. En in zekere zin, Paulus verdedigt zijn apostolisch gezag. Met zijn dingen die wij ingeruild hebben. Wij kennen ze niet meer. Dankzij de uitvinding van de guillotine, zeg ik deze keer maar eens, hebben wij alle gezag afgeschaft. En alles wat zijn kop boven het maaiveld stak, raakte daarna die kop kwijt. En als ik het wat plechtiger vertel, maar waarom zou ik? Maar niettemin toch kort, dan zeg ik, nou, vanaf het moment dat men God begon systematisch weg te redeneren in de zogenaamde verlichting en zo, en met de uitvinding van het humanisme en al dat soort dingen meer. Kortom, sinds men God ging wegredeneren, raakte men alle gezag kwijt en ook alle normen en waarden, want normen en waarden zijn nou eenmaal gezaghebbend, en als ze het niet zijn, zijn het geen normen en waarden. En die hebben wij niet meer, die dingen, dat weet u toch, hè? Vroeger had alles zo zijn vaste norm, zijn vaste waarde, waaronder ons geld. Aardig voorbeeld tegenwoordig, denk ik wel eens. Maar dat is niet meer zo, hè. Het is allemaal verdwenen. We hebben het later ook heilige huisjes genoemd. En die hebben we systematisch omvergeschopt. Was mijn generatie, denk ik, zo'n beetje die dat overhoop gehaald heeft. Normen en waarden en heilige huisjes omverschoppen enzovoort. En het resultaat is dus dat we die dingen nu allemaal kwijt zijn. En gezag, wat is dat eigenlijk? En het probleem is, iemand die gezag draagt, die is ook verantwoordelijk. Maar aangezien wij de gezaghebbers hebben afgeschaft, hebben we ook allen die verantwoordelijkheid dragen afgeschaft. En dus is niemand meer aanspreekbaar op welk gebied dan ook waar het verkeerd loopt. Zo ligt dat ongeveer. Het is een open markt geworden. En af en toe dan treedt er iemand op die zegt, we moeten toch wat meer leiding hebben. Iemand moet toch voorop lopen. En vandaar dat we allemaal cursussen leiderschap moeten volgen tegenwoordig. Dus in de samenleving zo. Daar word je mee doodgegooid. Als je een beetje fatsoenlijke baan hebt, dan moet je eens in het jaar misschien wel vaker naar zo'n cursus toe. Hè? Om je gezag te manifesteren. Maar als je het doet, gaat je kop eraf. Het werkt van geen kanten meer. En dat zou allemaal niet zo erg zijn, want over de samenleving hoeven wij het hier helemaal niet te hebben we afgesproken. Maar onder gelovigen vind je precies hetzelfde terug. En dat was het probleem bij die Corinthiërs. Er bestond niet meer. Ze kozen bovendien zelf wel uit naar wie ze wilden luisteren of wie ze onderwezen wilden worden. En dan zegt hij, ja, maar dat doen wij toch ook? Dan zei hij, ja, oké, ja, misschien wel. Er zit ook niet veel anders meer op tegenwoordig, denk ik ook wel eens, dan dat. Maar de een riep, ik ben van die, en de ander was van die. Dat is de eerste hoofdstukken van die eerste Korinthebrief. Waar dan meteen ook staat, jullie zijn vleeselijk. Kijk maar, want je roept, ik ben van die en ik ben van die. In onze dagen heet het, ik hoor bij dit kerkgenootschap. Een ander is weer van een andere denominatie. Schiet me net woord binnen. Want ja, hoe noem je dat allemaal tegenwoordig? Maar de Bijbel zegt dat dat allemaal vleeselijk is, hè? En dat dat kinderachtig is. Als je zegt, jullie zijn kinderen, want dat betekent toch dat dat kinderachtig is. Dat het nergens op slaat. Ze zouden volwassenen moeten worden en zich realiseren dat wij als gelovigen het eigendom zijn van Christus. Zoals in de inleiding straks gezegd, wij zijn leden van zijn lichaam, wij zijn stenen van zijn huis en hij zou in ons wonen. Maar dat soort dingen, die worden als extreem beschouwd, hè? Ook in orthodoxe kring. Ik bedoel, is dat zo? Woont de Heer in ons? Nou, soms wel, op zondag of zo. Maar op de maandag, dan hebben we het nog niet eens over zaterdagavond, dan wordt dat toch weer wat twijfelachtig. En wat het dan precies betekent, dat zijn we ook allemaal kwijtgeraakt. Want dat de gemeente, van mijn part de kerk, maar dat de gemeente als zodanig één levend organisme is, waar de Heer in woont en waarin de Heer zijn werk zou doen, hebben wij afgeschaft, want we hebben er onze eigen organisatie van gemaakt en we maken zelf wel uit wie daar zogenaamd gezag heeft of wie er juist geen gezag heeft. Dat laatste is vaak nog belangrijker. En we maken zelf wel uit hoe wij als christenen zouden leven en wie wat zou doen en wie welke gaven heeft. En dat bepalen we allemaal zelf en dat heet democratie. En het is net zo hoogstaand minstens als het evangelie tegenwoordig, dat weet u toch, hè? We zijn die dingen kwijtgeraakt en toch de apostel heeft het daarover. Hè? Paulus in hoofdstuk 10 had het erover, ik zeg had het erover, omdat wij het denk ik 2 maanden geleden daar ook over gehad hebben. Hij had het erover dat ze hem beschuldigden van naar het vlees te wandelen. En Paulus zei, ja dat is maar makkelijk, kan je makkelijk zeggen, want wij allen, wij zijn in het vlees, hè. Dat was vers 2 of zo van hoofdstuk 10. Maar zei de apostel, wij voeren de krijg, vers 3, niet naar het vlees. Zodat we nog even te horen krijgen dat in werkelijkheid het oorlog is. Hè? Wij denken dat wij een gezellige vereniging in stand kunnen oprichten en kunnen continueren, in stand houden. En we noemen dat een kerkgenootschap. Al of niet nationaal, zal ik maar zeggen. Lokaal, wat het maar is. En het moet vooral gezellig zijn onder elkaar. Maar Paulus, het is een oorlog. Het is een strijd om de eenvoudige reden dat wij van doen hebben met een machtige vijand die verbazend machtig is, want hij regeert de wereld. De god deze eeuw, de overste van de macht der lucht, hoe hij maar heet, de leugenaar van de beginnen, de vorst der duisternis en al dat soort terminologie meer. Daar hebben we mee van doen op het moment dat wij komen tot de Heer Jezus Christus en hem aanvaarden, niet alleen als onze verlosser en zaligmaker, maar ook als ons hoofd, onze Heer en feitelijk ook als de koning, want wij zien hem met eer en heerlijkheid gekroond. Weliswaar niet met deze ogen, maar niettemin staat het in Hebreeën. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Waarbij dat zien nog heel wat meer betekent, in dat geval, dan weten. Het betekent in gemeenschap zijn. Hè? Dat is wat het is. En over die dingen gaat het. Maar wat de Korintiërs betreft, zegt de apostel in vers 7 van 2 Korinthe 10, ziet gij aan wat voor ogen is? Als jullie dan aanzien wat voor ogen is naar de buitenkant, dan zegt Paulus in de eerste plaats, nou, want ik ga het vers niet echt bespreken hoor, maar ik roep het even op allemaal, hè, zegt de apostel, nou, als je dan voor jezelf op de gedachte gekomen bent, dat je bij jezelf betrouwt, dus dat staat er, hè, indien iemand bij zichzelf een betrouwt, Paulus schrijft het sarcastisch, spottend. Als je dan zo ver gekomen bent dat je tot de conclusie gekomen bent, zomaar op eigen gedachte, dat je van Christus bent. Nou, zegt Paulus, dan moet je toch ook op de gedachte kunnen komen dat wij, Paulus en Timotheus, de medeschrijver van de brief officieel, dat wij dat dan toch ook zijn. Op dezelfde grond. Dus waarom je ons dan niet moet? Ja, je kan wel zeggen, ik ben van Christus en Christus is in mij en de Heer doet zijn werk in mij en ik ben van hem en hij zorgt voor mij en hij zal mij, ik roep maar wat, hij zal mij in heel de waarheid leiden. Ja, dat kan allemaal wel zo wezen, maar dat betekent heus niet dat je dan ineens dus niet meer hoort bij de totale gemeenschap van gelovigen en dus bij het gehele lichaam van Christus. Het is wel mooi geredeneerd, maar dat is onder het motto van ieder voor zich en God voor ons allen. Het is ook een democratische methode, weet u wel. Ik regel mijn eigen zaak, ik ben van de Heer afhankelijk en van niemand anders. Ik hoor nergens bij, ik hoor alleen bij de Heer. Hoort u hoe bijbels het is, moet ik nu zeggen. Ik ben van de Heer, ik hoor nergens bij. Oh nee, als wij bij de Heer horen, horen wij dus bij zijn lichaam en maken wij deel uit van de gemeenschap der heiligen, zoals dat heet, die wij trouwens ook geacht worden te praktiseren, want zij bleven volharden in de discipelen, Handelingen 2, in de gemeenschap der heiligen. En het onderwijs der apostelen, en het breken des broods en in de gebeden. Precies, zij vormden een eenheid. En als het ergens beschreven wordt, is dat ook daadwerkelijk in Handelingen hoofdstuk 2. En zo hoorden deze gelovigen bij Paulus en Paulus hoorde bij hen. Sterker nog, hij zegt daarna in vers 8, want indien ik ook, dat wil zeggen ik die ook bij Christus hoor en van Christus ben, dat was vers 7, indien ik ook iets overvloediger zou roemen van onze macht, welke de Heer ons gegeven heeft. En dat woord macht staat wel degelijk voor gezag, hoor. Heus. Ik zeg wat ik altijd zeg, macht is kracht, maar in de zin van juridische kracht. Wij zouden het nu vertalen met het Nederlandse woord recht. Dat is wat eenzijdig, maar niettemin, we zouden het zo vertalen. Het recht, wij zou, indien ik iets overvloediger zou roemen van ons recht. En niet alleen recht, maar daarmee ook plicht. Want het gaat over de juridische positie feitelijk van de apostel Paulus, die verantwoordelijk is voor de gelovigen in het algemeen, maar zeker voor die gelovigen in Korinthe. En dat is hij niet alleen omdat hij nou eenmaal van Gods wegen en niet door gelovigen maar van gratsmege tot apostel gesteld was. U weet wel, Paulus, dienstknecht van Jezus Christus, of apostel van Jezus Christus, door de wil van God, staat op zijn visitekaartje in zijn briefhoofd. Door de wil van God, afgezonderd, geselecteerd, afgezonderd tot het evangelie van God. Ik citeer wat briefhoofden van verschillende brieven, nu door elkaar, maar dat is wie hij is. En dat is zijn rechtspositie, dat is zijn recht, maar tegelijkertijd natuurlijk zijn plicht. Geen rechten zonder plichten. En Paulus zegt, ik zou daar overvloedig over kunnen roemen. Ik zou nog veel sterkere woorden kunnen gebruiken. Want als u dat gezag wil noemen, dat gezag heeft hij inderdaad van Gods wegen. Hij zegt bovendien dat het gaat om onze macht, welke de Heere ons gegeven heeft, tot stichting, tot opbouw namelijk van de gemeente. En dat is het einde van de gedachte, dat als ik nou maar een gelovige ben en mijn stille tijd hou op tijd en misschien nog wat de Bijbel bestudeer of zo, in mijn eentje, zo op eigen titel, persoonlijke titel heet dat, dat het dan wel goed komt met mijn geestelijk leven. In afzondering. Maar dat is niet zo. Integendeel, want God heeft ons, nee, laat ik het van de andere kant zeggen, God heeft aan de gemeente gegeven, sommigen tot, ik vind dit eigenlijk wel genoeg, want voor mij is dit altijd een beetje een lastig onderwerp. God heeft aan de gemeente gegeven, nou laten we zeggen in ieder geval, Efeze 4, God heeft aan de gemeente gegeven, sommigen tot apostelen. En om bij dit schriftgedeelte te blijven, Paulus is een van die apostelen en bepaald niet de onbelangrijkste, mag ik aannemen. Hij heeft het merendeel van die nieuwtestamentische brieven geschreven, dus vooruit maar weer, hè. Is Paulus' positie. En dat werk wat hij zou doen aan de gemeente is tot stichting. Dat staat trouwens ook gewoon in Efeze 4, waar ik net uit citeerde. Want God heeft aan de gemeente gegeven, sommigen tot, wat het maar was allemaal, hè, tot opbouw van de gemeente. En het staat er met veel meer uitdrukkingen dan die ene die ik nu gebruik, hè. Tot volmaking der heiligen. Opdat de gemeente zou opmarsen tot één volkomen man, of hoe het er allemaal maar staat. En opdat de diverse leden van het lichaam, diverse gelovigen, zouden samengroeien. Dat staat daar allemaal. En God heeft daar personeel voor gegeven, implicerend dat dat dus kennelijk nodig is. En dus ook implicerend dat het naar de wil van God is dat, nou ja, dat wij naar die mensen, laten we zeggen, luisteren. En daarna, weet u, er zijn nogal wat, ik heb ze nooit bij de hand, maar er zijn nogal wat schriftplaatsen die zeggen dat men, zijt die voorgangeren gehoorzaam en houdt die voorgangeren in ere en al dat soort uitspraken meer. Dat wil zeggen, God geeft die lui aan de gemeente en Paulus is daar een van. Willen ze niet naar hem luisteren, dan doen ze zichzelf tekort, alleen dat zullen ze nooit weten natuurlijk. Totdat ze zullen staan voor Christus. En dat staat allemaal in deze brief. Want u weet, in deze brief, dat is maar 5 hoofdstukken eerder, schrijft de apostel in ditzelfde verband, want die 2 brieven gaan hierover. Hij schrijft in hetzelfde verband, wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En de formulering is dreigend. Andere plaatsen niet, maar hier wel. Wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, omdat een ieder wegdrager hetgeen door het lichaam is geschied, het zij goed, het zij kwaad, enzovoorts. En omdat dat zo is, geeft God dus inderdaad zijn personeel. Paulus is daar een van, dat wist hij voor zichzelf in ieder geval heel zeker. Kennelijk waren de Korintiërs daar niet al te zeer van overtuigd. Maar Paulus zegt dat het wel degelijk zo is. God heeft ons deze macht, dit recht, maar daarmee ook deze plicht gegeven tot stichting, tot opbouw namelijk, want stichting is het woord in de Statenvertaling voor opbouw. En in notariële stukken van vandaag in het Nederlands ook nog steeds, hè. Ik vind het altijd wat komisch, hè. In die notariële akten worden geen huizen gebouwd. huizen worden gesticht. Want dat is wat het is. En in de Statenvertaling is het dat ook. Stichting is bouwen, opbouwing. Een macht welke de Heer ons gegeven heeft tot stichting, tot opbouw van de gemeente namelijk, en niet tot uw nederwerping, luidt de volgende uitdrukking. En kennelijk, in de ervaring van de Korintiërs, was het werk dat Paulus aan hen deed een werk van nederwerping. Nou weet ik het niet meer uit mijn hoofd, want ik vergeet die dingen. Ik meen dat het een van die kerkvaders was, Christosomos heet die, geloof ik, die zei dat een groot deel van het werk tot opbouw van de gemeente bestaat juist uit afbraak. Om de dood eenvoudige reden dat als een mens wat moet leren, moet hij wat afleren. Zo gaat het nou eenmaal. Er moet eerst puin geruimd worden, er moet bouwrijp gemaakt worden en dat soort dingen meer. En het probleem met heel wat bijbelse lering is dat men die probeert in te passen in bestaande opvattingen. En dat gaat dus niet lukken. Dat wordt een kromme constructie die ook niet dragend is. En daarmee houdt het verhaal meteen op, want je kan ook niet meer zien hoe je nou verder zou moeten bouwen. En hoe het bouwwerk zou moeten worden verder, want er ligt van alles verkeerd. En daarom moet het soms opgeruimd worden. En kennelijk doet de apostel Paulus dat, aan hen. Hij leren namelijk dat het niet gaat om uitwendige dingen, dat het niet gaat om zich een naam te verwerven in de wereld. Babel doet dat, hè. Die lui van Babel, die zeiden, kom aan, zeiden ze, kom aan. Kom aan, laat ons een naam maken. En een toren bouwen. En een van de wantoestanden, schiet me geen beter woord er binnen, in het christendom is dit, hè, dat men probeert horizontaal in de wereld zichtbaar, demonstratief iets te bereiken, want hebben zij het idee, we moeten de wereld toch wat laten zien. Ja, dat vindt iedereen. Elke megalomaan, die wil de wereld wat laten zien, die waar. Elke hoogmoeds waanzinnige wil dat. Maar dat is helemaal niet christelijk. Christelijk is dat wij wat kunnen laten zien aan de Heer straks. Als wij staan voor de rechterstoel van Christus. En voor wat het andere betreft, de Heer trekt ons uit deze wereld. Trekt ons, heeft ons overgezet uit de macht der duisternis. Dat is de wereld in zijn wonderbaar licht. Hij heeft ons getrokken, gelaten 1 vers 4, uit de tegenwoordige boze eeuw. En dus geplaatst in de toekomende, wat hebben we nog meer? Hij roept ons op om uit te gaan buiten Babel, ik had het er nou toch over. En te zien op Jeruzalem, tegenover Babel, dat onze moeder is. Wij horen in die wereld niet thuis. Maar die Korintiërs, ja, die zagen aan wat voor ogen is, zegt vers 7. En dat moet inderdaad afgebroken worden. Dat kan niet anders. Het een moet wijken voor het andere. Maar, zegt de apostel, wat ik ook doe, het doel is niet nederwerping. Een ander woord voor nederwerping is trouwens onderwerping. Zo kun je hem ook opvatten. En waarschijnlijk wilden de Korintiërs zich niet aan het gezag van de apostel Paulus onderwerpen. Ik zeg waarschijnlijk, maar het is heel zeker dat ze dat niet wilden. Maar ze beschouwden het dus als onderwerping en daar waren ze gevoelig voor. Dat gingen ze niet doen. Maar Paulus zegt, nee, het is niet nederwerping of onderwerping, het is opbouwing. Het is het tegenovergestelde. En wat dat betreft had hij nog heel wat voor hen achter de hand. Het komt er niet meer van overigens, want we zijn hier bijna aan het eind van deze twee Korinthebrieven. En de apostel besluit in hoofdstuk 12 met vast te stellen dat hij een heel wat zou kunnen vertellen, maar ja, het wordt hem door hen niet geoorloofd. Het zijn die beruchte teksten over, hij is in de derde hemel opgetrokken geweest, hij heeft onuitsprekelijke dingen, woorden gehoord die het een mens niet geoorloofd is te spreken. Het zijn omstreden verzen, omdat men niet werkelijk begrijpt wie het dan tegenhoudt dat die woorden gesproken zouden worden. Maar als je de voorgaande brieven, dus deze twee brieven aan Korinthe gelezen hebt, weet je waar het over gaat. Het zijn die Korintiërs die dat niet willen horen, die dat tegenhouden. Paulus kan zijn boodschap niet kwijt. Niettemin, de apostel heeft het over die relatie, of het gebrek daaraan, die hij met de Korintiërs heeft, op basis bovendien, en dat legt hij uit tussen vers 12 en 17 van hier 2 Korinthe 10, op basis van het feit dat die gemeente in Korinthe weliswaar lelijk doet tegen Paulus, om zo te zeggen, maar zegt de apostel, jullie zijn niettemin het resultaat van mijn arbeid. En als je nu naar mij niet wil luisteren, maar wel naar anderen, wel, realiseer je dan dat jullie er niet eens zouden zijn. Als gemeente in Korinthe. Als ik niet in Korinthe het fundament gelegd had. Dat is 1 Korinthe 3 hoor, waar het allemaal al staat. Hè? Waar het fundament gelegd heeft en waar anderen dan eventueel op bouwen. Dat kan. Maar laten ze het dan doen zoals het moet. Dat staat daar dan ook in 1 Korinthe 3. Maar Paulus zegt feitelijk in dit laatste deel van 2 Korinthe 10... jullie zijn een gemeente die ontstaan is uit mijn arbeid... en als er dus iemand voor verantwoordelijk is, ben ik dat. In de eerste plaats, omdat het resultaat is van mijn werk... en aan de andere kant, omdat ik nou eenmaal van Gods wegen die opdracht heb gekregen. Dit is mijn macht die ik van God ontvangen heb. Eerder aan de Korintiërs schrijft hij al... nou ja, hij zegt, als ik het evangelie predik, dan heb ik loon... Als ik dat gewillig doe, zegt dan heb ik loon. Maar als ik dat niet doe, zegt hij, is de uitdeling mij evenwel toebetrouwd, zegt hij. Dat wil zeggen, als ik het niet doe, ja, dat is in strijd met mijn roeping. Hiervoor heeft God mij geroepen. Dus hoezo zou ik overwegen om niet gewillig dat woord te prediken? En bovendien, ik moet verantwoording afleggen, zegt hij, aan de Heer zelf. Kijk, en dat is het nadeel van die hele constructie, als ik het zo eens mag zeggen, van de gemeente. Die is niet democratisch. Daar worden geen apostelen aangesteld van onderaf. Of oudsten. Of bisschoppen. Of van mijn part presbyters. Of hoe ze maar genoemd worden in de diverse denominaties. Dat kan je wel doen, maar dat is dan een functie in je vereniging. En dat is horizontaal, heeft met het werk van God niks te maken. Wat de Bijbel leert is dat God ze aanstelt, ze aanwijst, individueel, wis en waarachtig wel, en hen verantwoordelijkheden geeft enzovoorts, waarna de gelovigen worden opgeroepen om die lui ook als zodanig te erkennen. En dat is het dan. Maar ja, dat is niet democratisch. Als je nou een voorbeeld wil hebben van theocratie of christocratie, dat woord kennen we niet, maar ja, dat is wat het is. Ja, dan heb je hier zo'n voorbeeld. Zo werkt het nou eenmaal, van Gods wegen. En bovendien dat hele idee, dat is toch klassiek christelijk idee, dat de Heer ons zou leiden, ongeacht wat wij daar dan precies onder zouden willen verstaan. Dat heeft dus inderdaad met democratie niks van doen. Dat wil zeggen dat de Heer voorgaat, de weg wijst en dat is het dan. En fundamenteel is dat inderdaad juist. Nou, daar heeft de apostel het over. Zijn speciale relatie tot die Korintiërs die naar hem niet willen horen, maar waar de apostel zich wel in bijzondere mate verantwoordelijk voor acht. Overigens, in hoofdstuk 11, vers 28, zegt de apostel bovendien, zonder de dingen die van buiten zijn, overvalt mij, let op het woord overvallen, overvalt mij dagelijks de zorg van al de gemeenten. Kan hij dat dragen? Wel, mijn antwoord is spontaan, nee, dat kan hij niet. Maar ja, de zorg daarvoor overvalt hem wel. En dat komt natuurlijk omdat de man apostel is, maar niet alleen maar in Korinthe of een andere specifieke plaats, maar in heel de gemeente als zodanig, want er is maar één gemeente. De man draagt daar zorg, is daar verantwoordelijk voor. Niet omdat de gemeente hem bij meerderheid van stemmen gekozen heeft voor de periode van een jaartje of drie. Maar gewoon omdat God hem eenmaal daarvoor geroepen heeft en dat was het dan. En dat is waar deze brieven over gaan. En vanuit die gedachtegang kom ik in 2 Korinthe 11. En dan zegt hij, och, of gij mij een weinig verdroegt in de onwijsheid. Want de apostel weet heel goed dat dit soort brieven dus geen enkele zin heeft, hè? Nou ja, sommige dingen eruit, maar op zich niet. Paulus weet dat het onwijs is. Niettemin, wij leren hiervan, hopelijk. En wat je eruit zou leren uit deze situatie van Korinthe, is dit, dat de Heer wel degelijk gaven geeft aan de gemeente. Ik zei niet gemeenteleden, ik zei aan de gemeente. Geeft sommigen tot dit en sommigen tot dat en... Het is blijkbaar nodig, bovendien, het is een volstrekt Bijbels beginsel. Het is de wijze waarop God voor zijn gemeente zorgt. Omdat we nou eenmaal een collectief zijn. Maar de apostel vraagt hem, och, of gij mij een weinig verdroegt in de onwijsheid. En dan deze retorische vraag of wens herhaalt hij, maar nu met een sterke term, in bevestigende vorm, ja, ook verdraag mij. Met een uitroepteken erachter. Want hij gaat nog even door. En dan komt er een vers dat een eigen leven is gaan leiden. Of hoe moet je dat zeggen? Er komt een vers dat bij gelegenheid uit het hoofdstuk gehaald wordt. Uit de context. Dat is makkelijk genoeg. Want dikwijls kent men deze context helemaal niet meer. Hè? In de praktijk wordt deze hele gedachtegang van de apostel Paulus niet eens herkend. Omdat men niet loskomt van de gedachte, de kerk, dat is een instituut met kerkelijke wet, en er wordt hier en daar wat geregeld, en bij stemming in de gemeente zelf, of in een of andere, of bij de klasses, of waar het maar was, of in de kerkenraad, worden gezagsdragers, want zo heet dat, dan wel kerkvorsten, in sommige kringen worden aangesteld. Dus we begrijpen niet wat hierover gaat natuurlijk. Dus dat maakt het des te makkelijker om vers 2 van 2 Korinthe 11 gewoon uit het verhaal te halen. En dat doet men ook, want men heeft het vers ergens anders voor nodig. Waarvoor? Men heeft het vers nodig omdat er een lering bestaat die zegt dat de gemeente, de kerk, wordt voorgesteld in de Bijbel als de bruid, de vrouw des lands. Dus de bruid van Christus of de bruid des Heren, want die termen wordt ook mee omgeklungeld hoor. Want om het verhaal kloppend te maken. En het is een algemeen vastliggende gedachte dat de kerk, de gemeente, beschouwd moet worden als de bruid die onderweg is naar de bruidegom. Of beter nog, als de bruid die wacht op de komst van Christus, de komst namelijk van Christus, de bruidegom. En dat ligt net zo vast als de uitdrukking, ik geloof in een drie-enig God, terwijl niemand weet waar dat nou eigenlijk vandaan komt. En ik meen dat serieus. Waar dat vandaan komt? Nou ja, ook uit uitspraken die uit de Bijbel getrokken worden en nou ja, noem maar op. Zo werken die dingen nou één keer. Ik kan niet helpen, ik heb een hele rij van dat soort schriftplaatsen zomaar bij de hand. Schriftplaatsen die uit het verband gehaald worden en waar iets aangehangen wordt. En men heeft dit vers nodig om de leer van de gemeente als bruid van Christus te bewijzen. Mijn verzoek is, doe dat nou niet. Want het valt helemaal niet te bewijzen. Het is namelijk helemaal niet Bijbels. Ik kan u dat gewoon in een paar woorden zeggen. De gedachte dat de gemeente de bruid van Christus is, komt alleen maar voort uit de gedachte dat de kerk de voortzetting is van Israël. De voortzetting in de plaats van Israël mag ook. De voortzetting is van Israël. En Israël is nu eenmaal de bruid. In oudtestamentische beeldspraak. Er zijn nogal wat van dat soort schriftplaatsen. En hoe langer je zoekt, hoe meer je er vindt. Maar er zijn een paar heel concrete waarin het begrip bruid ook als zodanig genoemd wordt. En onder, ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid enzovoort. Want de gedachte is in het Oude Testament al dat de verhouding tussen de Heer en Israël was een huwelijk. Begrijp me goed, niet bruidegom en bruid. Was een huwelijk. En dat huwelijk is stuk gelopen. Nochtans zegt de Heer, keer weder tot mij. En ik zal u mij tot bruid werven in eeuwigheid. Dat wil zeggen, het oude verbond der wet wordt beschreven als een huwelijksrelatie. Natuurlijk is dat beeldspraak, maar vooruit. Maar er wordt aangekondigd een nieuw verbond met daarbij dus, want dat is het dan eigenlijk, met dus een nieuw huwelijk, alsnog, tussen de Heer en Israël, in de toekomst. Dat wil zeggen, als Israël onder dat nieuwe verbond geplaatst wordt als volk, enzovoorts. Dat leidt geen enkele twijfel en ook gewoonlijk waar men gelooft dat de gemeente de bruid is, ontkent men niet dat in het Oude Testament die bruid waarover gesproken wordt Israël is. En vandaar dat men komt tot een leer van de Heer heeft twee bruiden. En mocht dat bezwaarlijk zijn dat de Heer twee bruiden heeft, één is Israël, ander is de gemeente, is het volgende opgevonden. Israël is de bruid des Heren en de gemeente is de bruid van Christus. En daarna zit je met de slordigheid van het verschil tussen de Heer en Christus. Maar ja, wie daar nog over valt. Want dat komt in de buurt van de leer van de drie eenheid en die heeft nog nooit iemand begrepen. Dus dat is daarmee opgelost. Nee, dat is niet komisch bedoeld wat ik nu zeg, ook niet cynisch, maar zo werkt het nou eenmaal. Maar het hele punt is, de gemeente is die bruid niet. Dat zou ook niet kunnen en ik citeer altijd, ik ben er trouw in, ik citeer altijd de woorden van mijn vader. Die zei, nou ja, mij maakt het niet uit of ze geloven dat de gemeente de bruid is. Want ja, het is een beeldspraak en och. Maar hij zegt, maar als we de klemtoon op gaan leggen, als dat de opvattingen, de levensbeschouwing van de gelovigen en als het dat het gemeenteleven van de gemeente gaat bepalen, dan gaat het fout, want deze leer dat de gemeente de bruid is en dus wacht op de vereniging, ja, met de bruidegom in de toekomst, dan ontkent men dus het wezen van de gemeente. Dat is niet maar leerstellig, dat is ontkenning van de werkelijke eenheid die er nu is tussen Christus en de gemeente. Wij zijn die bruid en bruidegom, we zijn man en vrouw dan. Als je dan een Bijbels beeld wil hebben. Ontleend aan Efeze 5 en die wordt meteen gecorrigeerd in Efeze 5. Dat wil zeggen genuanceerd vooruit, namelijk, nou ja, man en vrouw, het is hoofd en lichaam eigenlijk. Wij zijn één met hem. Zijn leven is in ons en wij zijn in hem. Hij werkt in ons, brengt vrucht in ons voort en dat is mannelijk tegenover vrouwelijk. Dat is zo en dus wordt dat beeld ook inderdaad gebruikt. Maar ik mag toch hopen dat ik niet hoef uit te leggen dat deze beschrijving van de eenheid van Christus en de gemeente, dat deze beschrijving niet die is van die van bruidegom en bruid. Ik weet wel, het is lang geleden, maar lang geleden was het zo dat gemeenschap, dat paste de bruid en de bruidegom niet. Dan moesten ze eerst getrouwd zijn, toch? Of zal ik het anders zeggen? In kringen waar men hecht, waar men zwaar hecht aan dat de gemeente de bruid van Christus is, daar is buitenechtelijke gemeenschap volstrekt uit den boze, hoor. En dus is die leer de ontkenning van de gemeenschap die wij met de Heer hebben. Wij gaan niet naar hem toe, wij zijn in hem. En waar wij zijn, is hij, en waar hij is, zijn wij. Namelijk, we zijn met Christus gezet in de hemel. Dat wacht niet op zijn wederkomst. Hetzelfde als wat ik ook altijd zeg, wij gaan niet naar de hemel. Als wij gelovigen zijn, zijn wij daar. Hoe dan ook, dat we dat niet zien, oké, en dat we het niet kunnen begrijpen omdat we een verkeerde voorstelling hebben van wat de hemel is, dat kan. Maar het is gewoon wat de Bijbel letterlijk zegt, dus ik zeg het ook. Wij zijn met Christus gezet in de hemel en we zijn in de hemel opgeschreven en wij leven in gemeenschap met hem. Hij is in ons en voor de kinderen onder ons, de Heer Jezus woont in onze hartjes, toch of niet? Dat is toch gemeenschap? Dus geen bruid en bruidegom. Dat is het niet en je vindt de termen ook niet in het Nieuwe Testament. De enige keer dat je het woord bruid in een overdrachtelijke betekenis tegenkomt, is in Openbaring, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des lams. Dat is de enige keer. En verder kom je dus niet tegen. Als je dus toch aan die opvatting wil vasthouden, Dan word je geacht daar bijbelteksten voor te leveren. En een van die, dat zijn er meestal maar twee. De een komt uit Efeze 5. Maar de andere komt hier uit 2 Korinthe 11. Men vindt dat doorslaggevend bewijs altijd. Hè? Want daar staat, in mijn Bijbel althans, er staat, want ik ben ijverig over u. Die ik is niet de Heer hoor, dat is Paulus. Want ik ben ijverig over u met een ijver Gods, want ik heb jullie de toebereid om u als een reine maagd aan een man voor te stellen, namelijk aan Christus. En daar leest men in om u als een reine bruid of zoiets voor te stellen aan een man, namelijk de bruidegom. Maar dat staat er niet. En wat er nu wel staat, ja, ik weet niet hoe u dat hebt, maar als ik zoveel schuingedrukte woorden zie, dan sla ik ogenblikkelijk de grondtekst op, zal ik maar zeggen, dan eenvoudig. Hè? Dan is er vast aan het vers iets niet goed. In de zin van, het aan vers is wel goed natuurlijk, maar de vertalers hebben ergens moeite gehad om het te begrijpen. Soms is dat terecht, omdat soms sommige dingen inderdaad te kort in de Bijbel staan. Dat heeft een functie overigens, maar daar gaat het nou niet om. En de vertalers willen het ons uitleggen, want dan moeten ze als vertalers, en dan moeten ze wat woorden toevoegen die er in de grondtekst niet staan. Maar goed, daarmee verandert zo'n vers soms helemaal niet, maar soms juist wel. En hier is het gebeurd, bovendien wat u niet kunt zien meer in deze zin, is dat in werkelijkheid in dit vers twee zinnen staan die min of meer parallel lopen. En de vertalers hebben ze in elkaar geschoven. Die dachten dat dat moest. Gaat ten koste van de stijl en het literaire niveau. Maar niettemin, dat kan je doen als je dat wil. Maar ik zal u vertellen wat er wel staat. Er staat namelijk letterlijk, eerste inleidende zin, namelijk, want ik ben ijverig over u met een ijver Gods. Of beter nog, want met ijver Gods ijver ik over u. Dat is ongeveer zo goed mogelijk de volgorde van de woorden. En ijver is jaloezie. En de gedachte die erachter steekt, die staat weliswaar ook in de rest van het vers, maar meer nog in de voorgaande hoofdstukken. Paulus beschouwt die gemeente in Korinthe als zijn gemeente. Niet omdat het zijn eigendom is, maar omdat hij er verantwoordelijk voor is. Zoals hij ook spreekt over mijn evangelie. Niet dat het van hem is, maar hij is er verantwoordelijk voor. Soms anderen ook, maar dat doet er nou niet toe. Hè? En dus, hij vindt het niet zo prettig, zegt hij. Hij zegt eerst dat het onverstandig is en onwijs, in vers 1. Maar hij vindt het niet zo prettig dat er allerlei andere, laten we zeggen, eventueel apostelen of anderszins, leraren misschien, daar in Korinthe komen. Want dat brengt kennelijk die problemen met zich mee, van dat de een zegt, ik ben van die, en de ander zegt, nou, ik ben van die. Paulus had liever die gemeente zelf 100% onder controle gehad. Excusez de uitdrukkingen, want ja, ik weet niet hoe ik dat beter moet zeggen. Controle is natuurlijk ook een zwaar woord. Maar hij had de gemeente in Korinthe willen vrijwaren van al die invloeden die kennelijk dan toch een verkeerde uitwerking hebben, zodanig dat hij die weer moet, nederwerpen in vers 8 of in vers 4. Weer moet afbreken. Hij is ijverig. Mag dat niet? Waarom zou dat niet mogen? De Heer zelf zegt vele malen dat hij ijverig is over zijn volk Israël in het Oude Testament. En om precies dezelfde reden. Er zijn invloeden van andere goden in Israël. En de Heer had ze voor hemzelf willen bewaren. Maar ze luisterden niet naar hem. En dus was hij en is hij een jaloers God, heet dat. En in dit geval is het Paulus. Want ijver wil niet zeggen dat hij erg actief is. Dat betekent het woord in de Statenvertaling überhaupt nooit. Het betekent jaloers. Alleen wij vinden dat een negatief begrip. Want eigendomsrecht, dat hebben we ook al afgeschaft. Hè? We zijn allemaal gelijk. En egalité en fraternité. Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Hè? Collectief allemaal. Toen kwam het socialisme en toen kwam het communisme. En we denken allemaal dat het zo hoort, maar het hoort niet zo. Maar goed, ik ben ijverig over u met een ijverglas. En dan komt het, er komen twee zinnen. Schrijf hem eventueel op, hè. De eerste zin luidt, want ik heb u verbonden aan één man. En omdat er niet staat een man, maar één man, komt de klemtoon automatisch op één te liggen. Ik heb u verbonden aan één man. De apostel had ze liever niet verbonden gezien aan een andere man. Wie het ook was. Dat is ijverig zijn, dat is die jaloezie waar hij het over heeft. Ik heb u verbonden aan één man en nu u toch aan het schrijven bent. De andere zin luidt, om een, dus de volgende, om een reine maagd voor Christus te stellen. Heb u dat? Ik heb u verbonden aan één man om een reine maagd voor Christus te stellen. Nou kan je denken dat dat een synoniem parallelisme is en dat dat u uit de eerste zin overeenkomt met de reine maagd. En dat die ene man uit de eerste zin overeenkomt met Christus, maar dat is niet zo. In de eerste plaats de uitdrukking, ik heb u verbonden. Dat staat er niet eens in de Statenvertaling. Er staat, ik heb jullie toebereid. Maar harmoso, ja, vertalen met toebereiden. Alles wat iemand doet kan uitgelegd worden als toebereiden. Dus dat valt niet zo gauw op. Maar het is een veel te ruime term. Harmoso, dat woord kent u van harmonie en dat soort dingen meer. En harmoniëren, het betekent verbinden. En als iets harmonieus is, wil zeggen dat de losse onderdelen samen één geheel vormen. Bijvoorbeeld losse noten, die samen harmoniëren en daarmee een akkoord. Dat is een eenheid, toch? Een akkoord. Vormen enzovoorts. En dus vertalen met verbinden, dat is goed, dat is wat het betekent. Ik heb u verbonden aan één man. En dan zal ik u vertellen wat er in mijn woordenboek staat. Hè? Man, nou ja, wat het allemaal betekent, hangt af van het contrast. Ik noem het altijd van het woord dat ernaast staat. Of op zijn minst gesuggereerd wordt. En ik lees u voor, want dat staat er gewoon in het woordenboek. Hè? Dat is man in de zin van tegenover de vrouw. In de zin van mannelijk en niet vrouwelijk. En dan heb je nog man in de zin van echtgenoot. Dat wil zeggen man tegenover zijn eigen vrouw. Dus dan kan het vertaald worden met echtgenoot. Dus soms gebeurt dat ook. En dan heb je het begrip man tegenover, noem nog eens wat. Ja, ik kan niet meer, een clue geven. Man tegenover kind. Man in de zin van volwassenen. U weet wel, dat weet u wel, Efeze 4. Wij zouden opgroeien tot, wij zijn kinderen, wij zouden opgroeien tot één volkomen man. En tot de Korintiërs schreef de apostel, jullie zijn kinderen. Jonge kinderen in Christus, jullie zijn niet volwassen. Je moet het nog worden. En dus schreef hij ergens, houd u mannelijk. Of dat aan de Korintiërs was, weet ik niet zeker. Uit mijn hoofd zo gauw. Het is de rechtse bladzijde, de rechtse kolom. Maar ik weet niet of het in de Korintherbrief was. Toen maar weer, houd u mannelijk enzovoorts. Dat wil zeggen, het gaat om volwassenheid. En als je nou moet kiezen, het woord man, welk gewicht heeft dat hier, dan weet je toch waar het over gaat. Of je bent de draad kwijt. Het gaat over kinderen. En Paulus zegt, ik heb u willen verbinden aan één volwassene. Één man. Waarbij het woord man in zichzelf ook nog de betekenis draagt van iemand die krachtig is, sterk. Man. Dat is niet altijd het geval. Maar in sommige contexten heb je dat nou eenmaal, hè? Dan zeg je tegen iemand, ach, wees een man. En dan weet je toch wat het betekent. Krachtig, sterk. Maar in ieder geval, volwassenen tegenover kind. En dat moet je je gewoon kunnen voorstellen. Die Korintiërs zijn kinderen en Paulus zegt, ik had je willen verbinden. Eén volwassene en die, en dat ben ik natuurlijk, ik, zegt hij. Ik ben ijverig. Ik, natuurlijk, onwijsheid, maar ik ben ijverig over u met een ijvergods, want ik heb jullie de toebereid. Ik hoor het nog wel eens dat het voor gelovigen niet goed is om altijd naar één alleen maar naar één spreker te luisteren. Maar zal ik u eens wat zeggen? Weet je wat slecht is voor een gelovige? Dat je naar al die sprekers luistert. Hij zal nooit opmassen meer. Want de een zegt dit en de ander zegt dat. Ze bedoelen het allemaal goed. Ze kunnen het allemaal leuk uitleggen. Maar niet allemaal, maar sommigen wel. Geestelijke groei, vergeet het maar. Dat meen ik serieus. Hoe het dan moet? Ja, dat kan ik niet zeggen. Ik kan alleen zeggen, je moet luisteren naar degene die God gezonden heeft en die ons het woord bedienen. Dat is het. Meer kan ik daar nog niet over zeggen. Nee, maar ik ken die gemeente. Ik kom ook wel eens in plaatsen waar dan die en dan die spreekt enzovoort. En dat merk ik gewoon. Je kunt een boodschap niet meer kwijt. Ze hebben net vorige week het tegenovergestelde gehoord. Soms, sommigen merken dat niet eens meer. Dat is echt zo. Zo werkt dat, dus ja. Toen maar weer. Paulus zegt, ik had u willen verbinden met één man. En waarom zou je dat willen? Dat is de volgende zin. Om een reine maagd voor Christus te stellen. Nou, rein, dat hoef ik niet uit te leggen. Zuiver, onbevlekt. Maar die woorden kennen wij ook. Bijvoorbeeld ook uit dat andere gedeelte, uit Efeze 5, waar Christus de gemeente reinigt en heiligt om die zonder vlek en zonder rimpel aan zijn vader voor te stellen. Dat doet hij niet voor zijn bruid, staat daar. Dat doet hij voor zijn vrouw, in de zin van echtgenote. En zoals ik zei, daarna wordt meteen genuanceerder erover gesproken en gezegd, nou ja, het gaat over mannelijk-vrouwelijk. Want in werkelijkheid, wij zijn leden van zijn lichaam. Ontleend aan het beeld van Adam en Eva, ik kan het niet laten om te zeggen, ontleend aan Genesis, dat zegt hij ook. Hij zegt, ik citeer uit Genesis, zegt hij, maar ik spreek over Christus en over de gemeente, waarbij Eva in relatie tot Adam een beeld is van de gemeente in relatie tot Christus. En raad eens wat, Eva is de enige getrouwde vrouw uit de hele wereldgeschiedenis die nooit de bruid was. Ze was altijd al vlees van zijn vlees en been van zijn been. En dat is de gemeente. Met andere woorden, uit Efeze 5 kun je precies het omgekeerde concluderen dan wat men er gewoonlijk uithaalt, dan wel inlegt. Hè? Ik laat hem maar weer voor wat hij is. Om een reine, en dan komt hij, om een reine maagd. Ja, hoe dat nou komt, want dat begrijp ik echt niet, heb ik ook nooit begrepen. Maar wat er gebeurt is dat men het woord maagd leest en doet, zonder het te zeggen, doet alsof er staat, bruid. Men beschouwt het als synoniem. En tegen de tijd dat ik begreep wat maagd betekent, begreep ik ook, kwam gelijk op, dat het gewoonlijk de bruid dan toch geen maagd was. En als je dan maagd leest, waarom zou je de bruid inlezen? Ben ik nou duidelijk genoeg? Niet? Nou, dan ga ik er maar niet verder op in. Dan zal ik het u anders vertellen. Is een maagd iets anders? Is een maagd een dame, een vrouwtje? Is een maagd vrouwelijk? Nou, ik heb ze geïnventariseerd in de Bijbel. En ik kan u 144.000 maagden voorstellen die mannen zijn. Want er staat in Openbaring. Nou, dan is het niet zo zinvol meer om nog te zoeken of je nog ergens anders een maagd kunt vinden. In de Bijbel bedoel ik uiteraard. Ik bedoel, dat woord betekent niet noodzakelijk, zelfs niet een vrouw, laat staan een bruid. En achteraf heb ik gemerkt dat het woord maagd wel degelijk ook gebruikt wordt, ook gewoon Nederlands, voor eventueel mannen. Het betekent niet noodzakelijk dat het over een vrouw gaat, en ik wil het er ook helemaal niet in lezen. Waarom? Een reine maagd kan toch ook een man zijn? Om die voor Christus te stellen. Waar dat over gaat, over een huwelijk, nee, dat gaat over 2 Korinthe 5 nog steeds. Wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Wij zullen voor Christus gesteld worden. Voor zijn rechterstoel heet dat. En dat is allemaal uit deze beide Korinthebrieven feitelijk. Hè? De eerste Korinthebrief begint er ook mee, waar gesproken wordt over onze werken die door het vuur beproefd zullen worden. En als het hout hooi en stro was, zal het verbranden. Dan ben je werken kwijt. Maar er zou wat gods door het lichaam geschieden. Dat heet dan in de beeldspraak van 1 Korinthe goud, zilver en kostelijke stenen. En in de tweede Korinthebrief zegt de apostel hoofdstukken lang, dat wil zeggen vanaf hoofdstuk 1 eigenlijk tot en met hoofdstuk 5 in elk geval, dat hij zijn werk doet en niet vertraagt en zich ook niet wil laten tegenhouden door de Korinthiërs, want hij is van Gods wegen geroepen en hij moet aan de Heer Jezus Christus verantwoording afleggen. En hij zegt, en jullie ook, want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En hij zegt, en wij hopen dat wij bekleed en zelfs overkleed zullen worden. En Paulus wil deze Korintiërs leiden naar de Heer. Dat wil zeggen, naar die rechterstoel. Waarom ook niet? Het werk dat de Heer aan en in en door ons doet, heet in Filippenzen 1, ik meen vers 6, het goede werk dat Christus in ons begonnen is, nee, dat God in ons begonnen is, toen wij tot geloof kwamen. Het goede werk dat God in ons begonnen is en dat hij zal voleindigen tot de dag van Christus. En dat is onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Daarheen zijn wij onderweg. Wij zijn onderweg naar het loon. U weet wel, tot de Heer komt en met hem het loon. Het is wat ongelukkig geformuleerd, vind ik, in het lied. Maar niettemin, de gedachte is altijd voor iedereen duidelijk. En daar gaat het maar om. Daarheen zijn wij onderweg. En de opbouw van de gemeente heeft tot doel dat de gemeente, maar in bijzonder ook de gemeenteleden van Gods wegen hun erfenis zouden ontvangen. En daartoe zouden zij geheiligd worden, getrokken worden uit de tegenwoordige boze eeuwen en wat het maar was. Geheiligd worden, gereinigd worden en onberispelijk zijn voor God enzovoorts. Kortom, zij zullen tot zonen opgevoed worden en daarna tot zonen gesteld worden. En dat is waar het over gaat. En als je onbevooroordeeld bent, dan lees je hier helemaal niet in dat de gemeente de bruid is of zo. Integendeel. Kom je helemaal niet tegen. En het idee aan een vrouwtje bij het begrip maagd, ja sorry, dat is vooringenomenheid, kan ik ook niet helpen. En ik heb u verbonden aan één man. Ja hoor eens, op grond van de voorgaande hoofdstukken, weet je waar het over gaat? Heeft ze verbonden aan zichzelf, hij probeert ze af te zonderen als het ware, te beschermen voor allerlei invloeden die hun geestelijke ontwikkeling zouden remmen en die hen kennelijk richten op aardse en zienlijke en vleeselijke zaken. Omdat kinderen zijn die bewaakt moeten worden, die opgevoed moeten worden enzovoorts. Maar ze laten zich niet onder het gezag van één volwassene, ik zei man. Ze laten zich niet onder het gezag van een volwassene plaatsen en niet in ieder geval onder het gezag van de apostel Paulus. En Paulus van zijn kant zegt dan, voor een keer zegt hij hoe hij er tegenaan kijkt. Namelijk, hij ziet het met leden ogen aan, maar hij kan er niks aan doen. Ik ben ook van mening dat de apostel, die heeft immers de Korintiërs niet meer bezocht. En de Korintiërs nemen hem dat kwalijk, omdat Paulus min of meer had gezegd dat hij ze zou bezoeken. Daar gaan de eerste twee hoofdstukken ongeveer over van deze tweede Korinthebrief. Maar ik denk dat de Heer Paulus niet meer naar Korinthe heeft willen zenden, om de doodeenvoudige reden dat die Korintiërs naar hem toch niet zullen luisteren. Daar is geen eer meer aan te behalen aan die Korintiërs. Die willen een bepaald niveau, een bepaalde maat niet over. Ik heb daar niet over gesproken, maar dat gedeelte van hoofdstuk 10, vanaf vers 12, gaat wel degelijk over die maat, die normering, die drempel, die grens enzovoort. En die Korintiërs willen die grens niet over. Ze willen kinderen blijven. Ze willen blijven spelen. Ze nemen het onderwijs dat ze ontvangen niet serieus. En de Heer heeft tot Paulus gezegd, ga er maar niet meer naartoe. Schrijf ze maar een brief. Doe maar een lange. Maar het helpt toch niet. En zo is het gegaan. Want dat staat in de volgende hoofdstukken. Dat Paulus zegt dat hij 3 keer daarom gebeden heeft. Hij beschouwt het als dikwijls. drie keer erom gebeden heeft. Van Heer, geeft u mij de gelegenheid en de kracht om naar die Corinthiërs te gaan. Maar het is er niet van gekomen. En toen heeft de Heer tegen Paulus gezegd, mijn genade is u genoeg. En mijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht. En daar moet je maar vrede mee hebben. En wat die Corinthiërs betreft, ik zal het je besparen. Zo is het gegaan. Maar ja, dit soort, zal ik het woord kerkorde gebruiken? Dit soort kerkorde, inrichting van gemeentelijk leven, dat is in het algemeen niet bekend. Men kent kerkelijke structuren en daarin komen deze dingen zo niet voor. En daarom is het dan ook niet te begrijpen eigenlijk meer. Ik kom altijd van de andere kant binnen. Namelijk van de, bij de vrije, dat weet u wel, hè. Ja, ik ben vrij evangelisch en hoe dat maar heten mag, vooral vrij. Maar ja, in die vrije kringen, zoals wij dat dan altijd noemden van jongs af aan, krijg je van doen met het probleem dat daar alle mensen verzameld worden die geen gezag willen erkennen. En die van nature zelfs anarchisten zouden geweest zijn. En misschien dat ook nog wel zijn, ook nog. Want die zoeken, die zijn niet bereid om zich aan iemand te onderwerpen of om van iemand wat aan te nemen. Of om zich te laten inlijven, hoe zeggen ze, inlijven is een mooi woord. Laten inlijven in één lichaam. Zelfs niet in de praktijk in dat van Christus. Er zijn meestal ook de lui die niet beseffen hoeveel ellende ze aanrichten doordat ze overal zich wel bezighouden met wat in de Bijbel zou staan, of wat ze er menen in te zien, maar daarmee zullen schade berokkenen aan de verwarring die ze ontwikkelen. Nee, ik weet het, dat wordt mij ook verweten, natuurlijk wel, dat weet ik wel. Maar begrijpt u ongeveer waar ik het over heb, en waar, in ieder geval waar Paulus het over heeft, hè? Want dat is natuurlijk toch waar het uiteindelijk om gaat. Hij had die Corinthiërs willen beschermen, maar het volgende vers zegt, doch ik vrees, en daar laat ik het eigenlijk maar bij voor vandaag, hè? Doch ik vrees, en dan weet je wat er verder komt, toch? Ik vrees dat er allemaal niks van terechtkomt. Zo is het waarschijnlijk ook. Er is ook niks van terechtgekomen, voor zover wij weten. De discussie gaat nog steeds door. Paulus zegt, wat hebben die anderen dan wat ik niet heb? Leren ze je wat anders? En zelfs dat eigenlijk niet. Het belangrijkste bezwaar dat ze tegen Paulus hebben is de autoriteit waarmee de man spreekt. En hun gezicht en zijn gezicht staat er niet aan. Zijn uiterlijke verschijning staat er niet aan. Hij is niet een charismatisch iemand, niet de prototype van een geestelijk leider, want zo ziet hij er niet uit. Het is een fanatiek joodje, met alle respect. Maar zo wordt het beschreven en dan heb je alles tegen.
Zijn reden is
verachtelijk. Dat staat er, hè? Zijn reden is verachtelijk in de zin van de man kan niet eens goed uit zijn woorden komen. Maar ja, dan moet je bij de Heer zijn, want die regelt wel eens vaker een profeet of zo iemand die niet uit zijn woorden kan komen. Nou ja, Mozes. Hij had een spreekbuis nodig. Jesaja. Maar van, ik denk nog van de 12 apostelen trouwens ook. De Heer zei niet voor niks, maak je me niet bezorgd waarover je spreken zult of wat je zeggen zult. Ik zal u de woorden in de mond geven enzovoorts. Het beantwoordt niet aan menselijke maatstaven. Maar het beantwoord aan die van de Heer. En hij doet zijn werk aan ons als gelovigen in het algemeen. En hij gebruikt daar inderdaad ook ons als gelovigen voor. Nee, sommigen van ons voor het een en sommigen voor het ander. Maar dat was het verhaal uit 1 Korinthe over die diverse geestelijke gaven en het functioneren daarvan. De een dit en de ander dat. Zo werkt het nou eenmaal. Maar het belangrijkste is natuurlijk de leerstellige onderwijzing, met name zoals die door de apostel Paulus ons gegeven wordt tot vandaag. We hebben niet voor niks de meeste brieven van Paulus. Dat wil zeggen het woord, maar het blijft altijd zo. Onderwijs of prediking, op welk niveau ook, verlangt onderwerping daaraan. Men moet ernaar willen luisteren, serieus. En men moet bereid zijn zich eraan te onderwerpen. Dat is inherent aan dat de prediking is van God. Het is het evangelie van God. Van Christus. Het is fundamenteel zijn woord. En als het woord is van God, dan hebben wij daar niks tegen in te brengen. Of het begrijpen of niet, heeft er ook niks mee te maken. Waar het over gaat, is dat we geloven en daarna leven uit wat God beloofd heeft. Het is wat onze broeder er straks in de inleiding zei. God heeft beloofd dat hij alle dingen zal doen, medewerken ten goede. Nou, dat is een hele zorg minder. Voor ons. En dat betekent dus dat onder alle omstandigheden, onder goed en kwaad gerucht en hoe dat allemaal maar heten mag, de Heer zijn werk doet. Het is niet aan ons om dat te stroomlijnen of te richten of te beperken of in te vullen of wat dan ook. De kans is altijd groot dat als je zo nodig iets wilt doen in het werk van de Heer, dat je er meer afbreuk aan doet. Die kans is groot dat je er meer afbreuk aan doet dan dat je bijdraagt aan opbouw. Zo simpel is dat nou eenmaal. Waar het over gaat namelijk, is dat de Heer zijn werk doet en hij gebruikt zijn personeel. En degenen die daarvoor verantwoordelijk zijn, die weten dat heus wel. En dat is voldoende. En voor ons geldt, voor ons als gelovigen in het algemeen geldt, dat we ons inderdaad door dat woord van God laten onderwijzen. Het is niet onduidelijk, we hebben een woord van God dat zeer vast is. In het algemeen gesproken bedoel ik dat, hè? Dat is nou eenmaal zo. Het is zeer vast, en het probleem is in de praktijk dat men dikwijls niet bereid is om er de consequenties van te dragen. Consequenties te aanvaarden. De Heer heeft ons niet aanzien en macht beloofd in de wereld. De Heer heeft niet gezegd dat hij ons vlees zou reinigen van zonden. Ons geweten, ons hart zou hij reinigen van een kwaad geweten. En dus van beet van zonden, want zo heet dat in de Hebreeënbrief. Maar ons vlees niet. Daar doet de Heer weinig aan, denk ik. Ik zeg het met opzet heel losjes. Daar doet de Heer weinig aan, denk ik. Waarom zou hij? Als hij er geen last van heeft, waarom zou je er wat aan doen? En bovendien, voor ons is het nuttig om wat zonde te hebben, want het houdt ons klein. Verbeelden we ons in ieder geval niet al te veel. Hopelijk. En verder, wie wij ook zijn, wij leven uit de genade die God ons in Christus geschonken heeft. En daar moet je dan op vertrouwen. En als je niet weet hoe het verder moet, vertrouw op de Heer. Maar dat betekent onderwerping aan de Heer en zijn woord. Vandaar dat we nogal wat liederen hebben over Gods beloften, ja en amen. En tel uw zegeningen, staat op de beloften van mijn Heer en God. Dat is geloof. God heeft ons het een en ander toegezegd en daar leven we uit. Maar het hoort bij de andere kant. De andere kant is, wij hebben hier geen blijvende stad. Wij hebben hier niet uitwendige heerlijkheid of iets dergelijks. Het heet ook bij de Corinthiërs, het verachte en onedele heeft God uitverkoren enzovoort. En als je gericht bent op macht, aanzien, invloed in de wereld, vergeet het maar rustig. De Heer haalt ons eruit. En wat macht en aanzien betreft, dat soort dingen, zijn Bijbelse beginselen, maar die zijn pas aan de orde in de dagen van de wederkomst van Christus en niet eerder. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen voor de zegeningen die u ons bereid hebt. Voor die zegening dat u ons trekt uit deze wereld waarin wij zijn, maar waarvan wij niet zijn. Wij danken u dat we deel hebben gekregen aan een toekomende eeuw. En dat we niet wandelen in de duisternis waarin de wereld zich bevindt, maar dat wij wandelen in uw licht en daardoor in gemeenschap met elkaar. En met u. Wij danken u daarom dat we ook vandaag weer uw woord mochten openen. En iets weer mochten zien van het werk zoals u dat doet aan ons en in onze tegenwoordige tijd. Dat u ons verzamelt uit de volkeren, ons bij elkaar zet en een plaats geeft in uw, niet organisatie, maar in uw organisme. In dat levende lichaam van Christus. Opdat we daarin zouden leven, daarin zouden functioneren, daarin zouden gevoed worden, zouden opwassen in genade en in kennis en in geloof en veranderd zouden worden naar uw beeld. We danken u dat we mogen beseffen dat het doel van onze levens niet gelegen is hier op aarde in het vlees, of in de tijd die ons over is in het vlees, maar dat het doel gelegen is straks in en na onze openbaring voor uw rechterstoel. We danken u dat u ons daar brengen wilt, dat u ons alles geeft wat wij daartoe nodig hebben, de kracht die ons van nature ontbreekt, maar we danken u dat uw genade en uw kracht in onze zwakheid volbracht wordt, omdat u het beloofd hebt. En daarom bevelen we onszelf aan bij dat woord uw genade en bij uw werk in onze dagen, bij het werk des Heren, opdat we daar het voorwerp van zouden zijn, maar ook opdat we betrokken zouden zijn in dit goede werk dat u nu doet. Wees u dan ons nabij, met uw kracht, met uw genade, om Christus wil. Amen.